Voor de luisteraars van de kerktelefoon willen wij schriftgedeelten en de psalmen voor deze avond noemen. Schriftlezing is Johannes 15 vanaf vers 26 tot Johannes 16 vers 15. We noemen Johannes 15 vanaf vers 26 tot Johannes 16 vers 15. En we zingen psalm 119 vers 14 en 17. Psalm 45 vers 2 en 3. Psalm 51 vers 2 en psalm 3 vers 4. We noemen nogmaals de schriftlezing Johannes 15 vanaf vers 26 tot en met Johannes 16 vers 15. En we zingen psalm 119 vers 14 en 17, psalm 45 vers 2 en 3, psalm 51 vers 2 en psalm 3 vers 4. We wensen u een goede dienst.
Onze hulp en onze enige verwachting, zij in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouwen houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van God de Vader die zondaren zaligt, van God de Zoon die het verlorene zoekt, en van God de Heilige Geest die het verdorvene vernieuwt. Amen. Wij willen met elkaar gaan zingen, gemeente, psalm 119, het 14e en het 17e vers daarvan. 119 vers 14, nog dat ik klaar en onderscheiden zag hoe ik mij naar uw bevelen moet gedragen, uw wonderen recht betrachten dag aan dag. En het 17e, leer mij, o Heere, de weg door u bepaald, dan zal ik die ten einde toe bewaren. Geef mij verstand, met goddelijk licht bestraald. We noemen nu de verzen 14 en 17 uit de langste psalm. kerk van alle eeuwen en plaatsen belijdenis van het algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof, waarna u zal worden voorgelezen uit het Nieuwe Testament en wel uit het Heilige Evangelie naar de beschrijving van Johannes, het 15e hoofdstuk te beginnen in het 26e vers, terwijl doorgelezen wordt tot en met het 15e vers van Johannes 16. Dus Johannes 15 vers 26 tot en met Johannes 16 vers 15 na de geloofsbelijdenis.
Ik geloof in God den Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen. Vergeving der zonden. Wederopstanding des vleesers. En een eeuwig leven. Amen. Maar wanneer de trooster zal gekomen zijn, die ik u zenden zal van den Vader, namelijk de geest der waarheid, die van den Vader uitgaat, die zal van mij getuigen. En gij zult ook getuigen, want gij zijt van den beginne met mij geweest. Deze dingen heb ik tot u gesproken, opdat gij niet geërgerd wordt. Zij zullen u uit de synagoge werpen, ja, de ure komt dat een iegelijk die u zal doden, zal menen goden een dienst te doen. En deze dingen zullen zij u doen, omdat zij den Vader niet gekend hebben, noch mij. Maar deze dingen heb ik tot u gesproken, opdat, wanneer de ure zal gekomen zijn, gij dezelfde moogt gedenken dat ik ze u gezegd heb. Doch deze dingen heb ik u van het begin niet gezegd, omdat ik bij u lieden was. En nu ga ik heen tot degene die mij gezonden heeft. En niemand van u vraagt mij, waar gaat gij heen? Maar opdat ik deze dingen tot u gesproken heb, zo heeft de droefheid uw hart vervuld. Doch ik zeg u de waarheid. Het is u nut dat ik wegga, want indien ik niet wegga, zo zal de trooster tot u niet komen. Maar indien ik heen ga, zo zal ik hem tot u zenden. En die gekomen zijnde, zal de wereld overtuigen van zonde en van gerechtigheid en van oordeel. Van zonde, omdat zij in mij niet geloven. En van gerechtigheid, omdat ik tot mijn Vader heen ga. En gij zult mij niet meer zien. En van oordeel, omdat de overste deze wereld geoordeeld is. Nog vele dingen heb ik u te zeggen, doch gij kunt die nu niet dragen. Maar wanneer die zal gekomen zijn, namelijk de geest der waarheid, hij zal u in al de waarheid leiden. Want hij zal van zichzelf niet spreken, maar zo wat hij zal gehoord hebben, zal hij spreken. En de toekomende dingen zal hij u verkondigen. Die zal mij verheerlijken, want hij zal het uit het mijne nemen en zal het u verkondigen. Al wat de Vader heeft, is mijne. Daarom heb ik gezegd dat hij het uit het mijne zal nemen en u verkondigen.
U vindt de tekst voor de prediking in het u voorgelezen gedeelte. Johannes 16, daarvan nader het 8e vers, waar de Heilige Geest dit woord heeft laten opschrijven. En die gekomen zijnde, zal de wereld overtuigen van zonde en van gerechtigheid en van oordeel. Tot zover. Zoeken we eerst voor en met elkaar het heilige aangezicht des Heren in een gemeenschappelijk gebed. Heilige Heere, enig en drie enig God en ontfermer, Vader, Zoon en Heilige Geest, uw naam roepen we aan de avond van deze dag in het midden van de werkweek, als u geeft dat we elkaar mogen ontmoeten in een eredienst rondom en onder de verkondiging van dat woord, dat getuigenis waarvan geldt dat het eeuwig zeker is, waarvan u gezegd hebt, we hebben het profetische woord dat zeer vast is. En ge doet wel dat ge daarop acht hebt, als op een licht schijnend in de duistere plaats. Heer, wat is het nodig dat dat licht zal schijnen in deze duistere wereld, maar ook in die duistere plaats die ons hart heet, waar het zo donker is sinds de val in Adam, waar het licht alleen van boven kan worden geschonken, zoals we het ook al hebben gezongen. Geef me verstand, met goddelijk licht bestraald. En dan weet u, Heere, dat die bede ook in het bijzonder van toepassing is, als daar vanavond een roepende gemeente is opgekomen en een beroepen herder en leraar op de kansel staat, om elkaar in een dienst te ontmoeten. En dan weet u, Heere, wat we nodig hebben, ook met het oog op een te nemen beslissing binnenkort, opdat die zal zijn naar de zin en de mening van de Heilige Geest, dat die zo zal zijn, dat die wel behagelijk is in uw ogen, dat die in uw gunst is, en dat er niets van de mens bij zal zitten. Er komt zo licht vlees en wereld bij. Verlos er ons van. Och, dat ik klaar en onderscheiden mocht zien hoe ik me in deze naar uw bevelen moet gedragen. En dat we mogen letten, Heere, de aanwijzingen Gods, wetende dat als een knecht van plaats tot plaats moet gaan, u hem toch ook daarin de weg zal wijzen, die u wil dat hij te gaan heeft. En dat we elkaar ook zo, als roepende gemeente en beroepen predikant, mogen ontmoeten aan de troon van Gods genade, wetende dat de beslissing eigenlijk al lang gevallen is, want die is van eeuwigheid bij God bekend. Maar het gaat erom dat wij hem ook mogen weten. Daarom is het gebed zo eenvoudig. Heere, maak mij uw wegen door uw woord en geest bekend. Wat u weet, openbaar het ons. Heere, dan zullen we er alleen goed mee zijn als het in uw weg is. Dan zal het goed zijn voor een gemeente. Dan zal het goed zijn voor een predikant. Maar als het anders is, dan zou u ons tegenkomen. En daarom bidden wij, Heere, dat het een zuivere beslissing mag zijn, waarvan gelden zal dat die voor u kan bestaan. En dat we elkaar dan veel opdragen, want dat is de beste plek om elkaar daar te brengen. En dan bidden wij of vanavond, als het woord al geopend en gelezen mag zijn, dat als we op het punt staan een predikatie erover te houden, dat u bij ons wil zijn en dat u het wel wil maken, dat u de lippen van uw knecht vanavond wil aanraken met een kolen vuurs van uw heilig altaar, en dat u hem geeft te spreken naar de zin en de mening van de Heilige Geest, dat het niet zal zijn dat hij komt met zijn eigen wijsheden of waarheden, maar dat alleen uw woord mag worden doorgegeven, en dat u het wilt indragen in de harten van de hoorders die zijn opgekomen, of die meeluisterende zijn via de kerktelefoon of een ander middel van de techniek op dit of op een later ogenblik. U bent toch niet aan een tijd en aan een plaats gebonden en u hebt meer dan één zegen. Onthoud uw zegeningen ons alstublieft niet en wil nog verblijden met uw goddelijke daden. Gedenk de gemeente die herderloos is sinds het emeritaat van haar predikant dominee Teunissen, die in een ander deel een wijngaard toegewezen heeft gekregen om daar nog te mogen arbeiden. Ontfermt u zich over de kerkenraad. Geef de ouderlingen en de diakenen wat ze nodig hebben. En ook in de stoffelijke belangen de kerkvoogden. Heere, zou u alle dingen willen laten verlopen tot uw eer onder dit volk. Dat er gehoord mag worden, dat er in Sion worden geboren. Dat er worden bedorven voor de wereld. Dat u ook onder de jongeren wilt geven dat er een nieuwe lust en een nieuwe smaak mag worden gegeven. Dat ze met de wereld niet meer mee kunnen doen. En niet uit vroomheid in de verkeerde zin van het woord. Alsof ze er ver boven verheven zijn. Maar omdat ze het niet meer kunnen. Dat de brug naar de wereld mag worden opgehaald. En dat u daartoe ook onze jongeren wilt bereiken. Ook die wij niet meer kunnen bereiken. Die misschien een schop tegen opvoeding hebben gegeven. Die weggegaan zijn van wat ze van huis uit hebben meegekregen. Trek u ze nog terug. En wil u ook geven dat de jongeren die in de gezinnen zijn, de voorbeelden van de ouders mogen ontvangen om u, de Heer, te leren vrezen en te dienen naar uw getuigenis. En ik ga geen ouderen kind bekeren, dat weten we, maar het is toch zo belangrijk dat het ook in de gezinnen mag worden opgemerkt, dat er nog de ware godsvrezen zou mogen wonen, dat er een godzalig leven mag zijn en dat er een wandel mag zijn die overeenkomt met wat u van ons eist in uw woord. Zou u daartoe nog alles willen geven wat nodig is? En willen in deze tijd van diep en algemeen verval uw woorden nog in laten vallen bij velen, dat het ook in ons land en volk nog maar worden bekendgemaakt. O land, 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 hoort des Heren woord. Wil een wederkeer geven tot de wet en de getuigenis en sterk allen die geroepen worden in 's lands vergaderzalen op te komen voor uw naams getuigenis. Wil de mannen die het volk vertegenwoordigen in de gemeenteraden, in de staten en in de staten-generaal in de beide kamers geven wat ze nodig hebben om zo te mogen spreken dat er nog gehoor mag worden gevonden. Gedenk ons vorstenhuis, het huis van Oranje, in het verleden aan de Nederlandse natie geschonken. Wil onze koning en koningin tot God bekeren en ook van de dwaasheden afhalen en geven dat ons land nog geregeerd zou mogen worden door een vorst die een kind mag zijn, een kind van God. Wat zou dat een wonder zijn als er zo'n vorst onder ons werd gevonden. Dan zou er in de wereld nog wat van uitgaan. Terwijl ons land nu bekend staat als het Sodom van het Westen. Als het land in de wereld dat voorop loopt in de goddeloosheden, ook in 's lands wetgeving, waar steeds geprobeerd wordt te elimineren alles wat nog herinnert aan uw getuigenis. We bidden, o getrouwe God, dat u nog wonderen wilt doen. En dat u deze avond nog ongehinderd het woord mag uitgaan. Dat we van de warmte geen last hoeven te hebben die zich deze dagen over ons land uitstrekt. Dat u ons nog weer laten gevoelen dat als u ons naar onze verdiensten zou doen, dan zou de temperatuur zo hoog oplopen dat we verteerd zouden worden door uw hitte en door uw toornigloed. Maar wil het alles nog matigen en geef nog daarin op te merken uw algemene verdraagzaamheid en goedertierenheid die het land nog tot bekering willen leiden. Heren, het ziet op u en het blijft op u wachten. Gedenk uw volk dat hulp behoeft. Versterk hetgeen ge hebt gewrocht. Laat uw hulp door ons verzocht uw volk voortaan verhogen. Gedenk hem die als consulent aan dit volk is verbonden. Wees ook hem nabij en goed en geef in alle wegen, Heren, dat ook in onze kerk en in de kerken van de reformatie, die op schrift en belijdenis gestoeld en gerond zijn, uw woord nog zodanig mag worden verbreid, dat er velen toegevoegd zullen worden aan die gemeente, die zalig zal worden, niet omdat zij het willen, maar omdat gij het wilt, en omdat gij gezegd hebt, ik wil en zij zullen. Heer, dat vragen we in de wegneming van al het onze, om Jezus wil en uit loutere genade. Amen. Wij willen met elkaar gaan zingen ter inleiding op de prediking Psalm 45, de versen 2 en 3. Gord, gord, o held, uw zwaard aan uw zijde, uw blinkend zwaard zo scherp gewet en strijden. Vertoon uw glans, vertoon uw majesteit, rijd zegenrijk in uw heerlijkheid op het zuivere woord der waarheid. En uw pijlen fel van uw boog gedreven zijn scherp en doen gehele valken beven. Ze vellen neer wat uw vermogen tart en dringen diep in s vijands wrevelig hart. 2 en 3 van 45. Gemeente, met Gods hulp en onder inwachting van de onmisbare bediening van de Heilige Geest, hopen we in dit avontuur uw aandacht te bepalen bij hetgeen u opgetekend vindt in Johannes 16, het 8e vers, waar we dit woord lezen zoals het lag op de lippen van de gezegende zaligmaker. En die gekomen zijnde zal de wereld overtuigen van zonde en van gerechtigheid en van oordeel. We schrijven als thema boven de prediking, naar aanleiding van dit tekstwoord, het overtuigende werk van de Heilige Geest. Het overtuigende werk van de Heilige Geest. Een viertal punten vraagt vanuit de tekst de aandacht. In de eerste plaats de gekomen troosten. Want er staat en die gekomen zijnde. De gekomen troosten. In de tweede plaats zijn overtuigend werk. Want er staat en die gekomen zijnde zal de wereld overtuigen van zonde. Zijn overtuigend werk. Ten derde de enige gerechtigheid. Want er staat ook en van gerechtigheid. En in de vierde, de laatste plaats, het gevelde oordeel. Want hij zal ook overtuigen van oordeel, zegt het slot van de tekst. Dus de gekomen trooster, zijn overtuigend werk, de enige gerechtigheid en het gevelde oordeel. We zetten in bij de gekomen trooster, omdat de Heere Jezus, want die is aan het woord in Johannes 16, zelf spreekt over de komst van degene die hij zojuist genoemd heeft, de trooster, waarmee de Heilige Geest bedoeld wordt. En die gekomen zijnde, als die zal gekomen zijn. Dus u hoort aan de formulering van het woord dat de zaligmaker spreekt in een toekomstige zin. De Heilige Geest moet nog komen wanneer de zaligmaker dit woord zegt. We weten dat als Johannes 13 tot en met 16 of 17 wordt opengeslagen, dat daar de tafelgesprekken van de Heer Jezus zijn opgetekend, waar hij gesproken heeft met de zijnen, als hij staat op het punt om zijn leven over te geven in de dood, om zijn bloed te gaan storten op het kruis van Golgotha. Welke hoofdstukken worden afgesloten met het zogeheten hoge priesterlijke gebed, Johannes 17. Waarna het zwaarste, het ultieme lijden van de zaligmaker wordt beschreven, Johannes 18 en 19. Dus nu staat de Heer Jezus nog voor de Goede Vrijdag. En dus ook voor Pasen, Hemelvaart en Pinksteren. Maar hij spreekt met het oog op de dag van Pinksteren met name. Als hij zegt dat de trooster zal komen. En als hij gaat spreken over het werk van de trooster. En die gekomen zijnde zal. En dan gaat hij dat werk ook met naam en toenaam uittekenen. Wij die nieuwtestamentische christenen zijn, in de brede zin des woords, wij die staan achter de realisering van de heilsfeiten, wij kunnen zeggen dat de trooster gekomen is. De Heer heeft woord gehouden. De zaligmaker kan ook niet liegen. Hij houdt getrouw zijn woord. Al wat hij beloofd heeft, dat zal bestaan. De trooster is gekomen. En het is ons enkele weken geleden nog verkondigd in de prediking van het woord Gods in de gemeenten, hoe de Heilige Geest op een indrukwekkende wijze is gekomen op de dag van Pinksteren. Onder die indrukwekkende en die begeleidende verschijnselen van het vuur en van de wind, die geweldige gedreven wind die daar werd beluisterd, die het huis vervulde waar de discipelen zaten, maar die het huis niet omblies en die ook de discipelen liet zitten. En het vuur dat zat op een iegelijk van hen, maar dat niemand verteerde, dat niemand verbrandde. O wonder van genade. En dat de discipelen toen ook begonnen te spreken met andere talen, zoals de Geest hun gaf uit te spreken. En we weten dat met die tekenen met name ook gedoeld wordt. Als het gaat over de wind, die geweldige wind, over die onwederstandelijke werking van de Heilige Geest, die niet is te stuiten, die niet is tegen te houden. Waar God doorgaat met zijn werk, wie die door zijn geest aanraakt, die laat hij niet meer los. En met het vuur wordt er met name ook gedoeld op dat uitbranden van de ongerechtigheden, de zonden in het hart enzovoort. Ik laat dat nu even rusten. Ik laat de teken op de dag van Pinksteren vanavond even achter mij. Om me met name te richten in de prediking van het woord op de dingen die regelrecht in de tekst staan. En in het verband waarin de zaligmaker erover spreekt. Net voor mijn tekst, in het 7e vers, zegt hij tegen de discipelen, het is nut. Nee, dat staat er niet. Er staat, het is u nut. Het is voor u nut. Voor mijn kerk nut. Dat ik wegga. Indien ik niet wegga, dan kan de trooster tot u niet komen. Dan kan de Heilige Geest niet komen. Het is dus noodzakelijk dat ik heen ga. Daar legt de zaligmaker de vinger bij de orde van God. God is een God van orde. Met eerbied gezegd, eerst wil die zien het gestorte bloed van zijn lieve zoon. Eerst moet Golgotha daar zijn. Eerst moet er voldaan worden aan een geschonden recht van God. Dat heilige recht waarvan de Heer nimmer afstand doet. Eerst moet er betaling geschieden voor de schuld. Zonder bloedstorting geschiedt er geen vergeving. Als er betaald is voor de schuld, dan zal dat offer worden aanvaard, want dit offer is het enige dat God de Vader zal aanvaarden, dat behagelijk is in zijn ogen. Dan zal Christus worden opgewekt uit de doden. Dan zal de hemelvaart volgen en hij dan, door de rechterhand Gods verhoogd zijnde, heeft dit uitgestort. Dat gij nu ziet en hoort, zo klinkt het op Pinksteren van de lippen van Petrus, een discipel des Heren, die geroepen wordt om een toelichting te geven op de uitstorting van de Heilige Geest. Zo alleen kan de trooster komen, de Heilige Geest. Als er eerst voldaan is aan het recht van God. En dan zal de Heilige Geest komen. Die genoemd wordt, ook in het Johannes-evangelie, met name de Geest des Vaders. En op een andere plaats de Geest des Zoons, die de Vader zenden zal, of die ik zenden zal, zegt Christus, in de naam mijns Vaders. Die gekomen zijnde. Maar dan is het wel goed vanavond, gemeente, om de vinger erbij te leggen dat de Heilige Geest niet voor het eerst is gekomen op de dag van Pinkster, alsof hij er tevoren niet was. Want de Heilige Geest is van eeuwigheid. Met de Vader en met de Zoon is de Geest van eeuwigheid. Wij beleiden te geloven in de drie-enige God. Vader, Zoon en Heilige Geest, en er is geen ander. Hij is de enige ware God en dat sluit het geloof in alle andere goden uit. Die bestaan niet, zijn afgoden. De Heilige Geest is er van eeuwigheid aan. Hij was er toen de Heere de hemel en de aarde heeft geschapen. En daarom lezen we al in het begin van de Heilige Schrift in Genesis 1 dat de Geest God zweefde over de wateren, levenwekkend, levenbroedend. En de Heilige Geest is werkzaam geweest in Adam, die bewaard heeft, ook toen die viel in de zonde. En zijn nageslacht heeft meegesleurd in de diepe val met alle gevolgen van dien. De Heilige Geest heeft gewerkt in Abraham, Isaac en Jacob. In hun verkiezing en roeping, in hun trekking, in hun bekering, in de heiliging van hun leven, in de rechtvaardiging van hun ziel. De Heilige Geest heeft gewerkt in David en in al de andere Bijbelheiligen van het Oude Testament, die we in de ziel mogen kijken. Er is er niet één van hen tot God bekeerd buiten de Heilige Geest om. Dat is al het werk van de Heilige Geest geweest. Dus als Christus zegt, die gekomen zijn die, dan mogen we dat niet zo uitleggen alsof de Heilige Geest er eerder niet was en alsof die pas op de dag van Pinksteren voor het eerst gaat arbeiden. Maar wat de zaligmaker bedoelt, gemeente, dat is dat de Heilige Geest dan op een veel rijkere en in een veel ruimere mate zal gaan werken als tevoren. Hoor, die gekomen zijnde zal de wereld overtuigen van zonde, gerechtigheid en oordeel. De wereld. Nu is het juist in de hoofdstukken Johannes 13 tot en met 17 dat de zaligmaker ook de zijnen over de wereld heeft gesproken. En indien ergens dan daar, zien we ook de scheiding die er ligt tussen de kerk met de hoofdletter geschreven en de wereld. De wereld haat u, de kinderen Gods. De discipelen van Christus, zo zegt de heiland tegen de zijnen. Omdat ze ook mij heeft gehaat, omdat ze van de wereld niet zijn, worden de discipelen van Christus alle eeuwen door gehaat. Ze hebben mij vervolgd, ze zullen ook u vervolgen. En in meerder of minder mate. Dat kan per plaats en per tijd iets wat variëren. Maar ieder van Gods kinderen zal daar toch wat van gevoelen. De wereld heeft het hare lief. Hij heeft niet lief wat uit God is. En in het einde van het hoofdstuk waaruit u is voorgelezen, Johannes 16, zegt de zaligmaker tegen de discipelen, in de wereld zult ge verdrukking hebben. Dat is een belofte. Een belofte, zeg. Ja, u zult. Dat belooft de heiland. Aan allen die hem uit genade hebben leren volgen en dienen. Dat is een belofte. Er zit niemand op te wachten, maar hij belooft het. In de wereld zult ge verdrukking hebben. Maar, zegt hij, heb goede moed. Ik heb de wereld overwonnen. De wereld heeft niet het laatste woord. De wereld moet het afleggen tegenover de koning van de kerk uiteindelijk. En in Johannes 17, in het hoge priesterlijke gebed, bidt Christus om de bewaring van zijn kerk in de wereld. En die wereld is steeds die godenvijandige wereld. En dan moeten we altijd zoeken, gemeente, bij de uitlegging van het woord van God, naar de persoonlijke toespitsingen. Moeten we altijd zoeken ook naar die bevindelijke lijnen vanuit het heilig woord van God. En als het dan gaat over de wereld, die grote vijandige wereld, dan moeten we die dichterbij brengen. En die is niet dichterbij te brengen dan door te wijzen op ons eigen hart. Hier is die grote vijandige wereld. Ben u er al aan ontdekt geworden? Door goddelijke genade. Want in de gereformeerde gezindte zeggen we met z'n allen nog wel, ja, dat is waar. Hier zit die grote vijandige wereld. We hebben er last van gekregen. Kunnen we niet meer mee met de dingen van de wereld? Zijn wij uit die wereld in beginsel verlost? Haten wij ons eigen hart, ons eigen leven, de zonde in ons eigen bestaan, die wereld? Christus spreekt de zijnen over de wereld. Maar als hij dan spreekt over de komst van de Heilige Geest met Pinksteren, dan gaat hij ook de zijnen zeggen dat als dan de Heilige Geest in de wereld zal gaan werken als nooit tevoren, als nooit eerder. In de tijd van de oudtestamentische bedeling werkte de Heer door zijn geest voornamelijk onder Israël, het volk dat hij apart gezet heeft van alle volkeren der wereld. Het volk waaraan hij zijn verbondsgeheimenissen heeft willen openbaren. En dat hij ook heeft willen oproepen in de bijzondere zin om hem te dienen. En zich van de wereld onthouden. Maar in de Nieuwe Testamentische bedeling zien wij dat de Heer gaat zeggen tegen zijn kerk, gaat heen in de gehele wereld, predikt het evangelie aan alle creaturen. En vanaf het moment dat de Heilige Geest gekomen is, in Handelingen 2 vindt u daar het verslag van, heeft de Heilige Geest ook mensen uit de hele wereld op het oog gehad. Die waren in Jeruzalem. Kijk het maar na als u de namen naspeurt van al die volkeren die er zijn. Sommigen uit het noorden, anderen uit het zuiden. Weer anderen uit het oosten, anderen uit het westen. Kwamen overal vandaan. De eerstelingen van de hele wereld. En de Heere gaat in de wereld werken door zijn geest. De Heilige Geest zal de wereld overtuigen. Nee, dat ga ik vanavond niet zo uitleggen. Alsof iedereen in de gehele wereld door de Heilige Geest gemaakt wordt tot een zonder mensenkind in zijn beleving. Ik kan het vanuit de schriften nooit zo uitleggen dat ieder mens op aarde, in de hele wereld, tot God bekeerd zal worden. Want altijd door, van begin tot eind, loopt er die lijn door de wereld. Sommigen vallen erin, sommigen vallen er buiten. Het gaat erom, in die persoonlijke toespitsing, of we door genade mogen weten dat de Geest in die wereld van binnen is ingekomen. En daar dat werk gedaan heeft, waarvan Christus hier spreekt, die gekomen zijnde, zal de wereld overtuigen. Ja, dan komt de heidenwereld wel in zicht. Dan mogen we wel zeggen dat de Heilige Geest sinds Pinksteren ook Gods knechten uitstuurt over het wereldrond. Anders was nog in Vriezenveen, nog in Katwijk aan Zee, nog elders in ons land of daarbuiten in het westen het woord ooit gekomen. Dat is te danken aan de Heere, die zijn knechten uitzond. Paulus, die voor het eerst in Filippi in Europa komt, was de eerste knecht op Europese bodem. En de Heere stuurt zijn knechten verder. Het is ook de roeping dat de hele wereld in aanraking gebracht zal worden met dit woord. Maar dat moet ook gebeuren. Wil het wel zijn voor de eeuwigheid? Wat hier staat. Die gekomen zijnde zal de wereld overtuigen. Het brengt mij bij mijn tweede punt. Zijn overtuigende werk. Gemeente, duidelijk is vanuit het woord van onze tekst dat het gaat over de Heilige Geest. En we hebben het u zo net al laten weten. De Heilige Geest is een persoon, een goddelijk persoon. Even goddelijk als de Vader, even goddelijk als de Zoon. Even eeuwig als de Vader, even eeuwig als de Zoon. Even krachtig en almachtig als de Vader en de Zoon. De Heilige Geest is werkzaam geweest van het begin der wereld, van de eerste uitverkoren, en hij zal het zijn tot de laatste die toegebracht wordt en die bewaard wordt voor de zaligheid, zonder enige twijfel. Dus de persoon van de Heilige Geest. Daar is het werk van de Heilige Geest. En ook daarin moeten we onderscheiden het werk wat de Geest doet in de schepping. Het werk wat de Geest doet in het verlenen van algemene gaven aan mensen. Bijvoorbeeld in kunst en in cultuur. We lezen in de Heilige Schrift dat Aholiab en Bezaliel, die ingeschakeld werden bij de bouw van de tabernakel en bij de kunstige dingen ter ere van de Heer, die gaven kregen van de Geest, algemene gaven, niet zaligmakend. Al zeg ik niet dat God bij de bouw van de tabernakel heidenen gebruikt heeft, maar die gaven op zichzelf, die zijn niet zaligmakend. Ik denk aan de Heilige Schrift, product van de Heilige Geest, geïnspireerd door de Heilige Geest, al de Bijbelschrijvers, van letter tot letter, Genesis 1 vers 1, tot en met Openbaring 22 vers 21, volledig gedreven door de Geest, om te schrijven wat de Heere wilde, dat op het papier moest worden geschreven. En de Heer heeft het bewaard tot op de dag van vandaag. We zien daarin de bijzondere hand van Gods voorzienigheid. Het woord is het werk van de Geest. Wat de Heer ook gebruikt om zondaren tot bekering te brengen. Want dat doet hij door woord en geest. Door geest en woord. Hij geeft ze een Bijbelse bekering die te toetsen is aan wat de Heilige Geest heeft geschreven in het woord. En wie meent bekeerd te zijn, moet altijd weer vragen, is het naar het woord? Klopt het met de kenmerken die de Heilige Geest heeft genoteerd in de Heilige Schrift? Maar er is ook het zaligmakende werk van de Heilige Geest. Dat is een breed terrein, daar valt alles onder. Maar vanavond gaat het vanuit de tekst wel heel speciaal over wat we mogen noemen het strafambt van de Heilige Geest. Dat begint bij de ontdekking van de zondaar. Maar de Heere een mens maakt die die is, die die nooit wou zijn, die die toch zal moeten worden, wil het wel zijn voor de eeuwigheid. En het gaat vanavond heen, dat zullen we in de loop van de behandeling van de tekst zien, van het straffende ambt van de Geest naar het troostende ambt van de Heilige Geest, waarmee de tekstwoorden vanavond zullen eindigen. Het strafambt van de geest. Daar begint God mee. Als de Heer begint te werken in een mensenkind, dan begint hij daarmee dat hij hem zijn schuld voor ogen zal stellen en dat hij hem zondaar gaat maken. En dat zeg ik niet zonder reden, gemeente, want we kunnen daar niet alleen de tekst van vanavond naast leggen, maar ook de preek die de apostel Petrus heeft gehouden op de dag van Pinkster in Jeruzalem. Een preek waarin het zeer zeker ging over de zaligmaker, over de Heer Jezus. Maar dan wel op zo'n manier dat de apostel zijn preek eindigt door te spreken over deze Jezus die gij gekruist hebt. Een confronterende Christusprediking. Tegenwoordig wordt al gauw gezegd, het is een eenzijdige Christusprediking. Is niet waar. Maar het is een eerlijke Christusprediking. Hij zegt tegen zijn hoorders dus niet dat ze een aai over de bal verdiend hebben. Dat ze moeten worden gestreeld in hun godsdienstige begeerten. Maar hij zegt dat ze schuldig staan aan moord op de Heer Jezus. Ze hebben hem gedood. De schuldbrief wordt uitgereikt in de preek. Nee, in zo'n preek. Preek je niet over de hoofden van de hoorders heen. Maar dan betrekt de man op de kansel de mens in de bank in de preek. Er is een contact, eerlijk contact. We moeten tegen elkaar zeggen en net zo goed tegen mezelf. Schuldig te staan aan de dood van de zaligmaker. Het en zijn de Joden niet, Heer Jezus, die u kruiste. Maar ik ben het, o Heer. De schuldbrief thuis gekregen. Ik bedoel niet ongeopend en ongelezen. Maar heb u hem door genade leren lezen. Met toepassing op uzelf. Ben u schuldig geworden. Tegenover de Heere. Zo spreekt Petrus. Zo spreekt Christus. Over de Heilige Geest, die als hij gekomen is, de wereld zal overtuigen van zonde. Hoor u? Overtuigen van zonde. Als de Heer zijn knechten uitstuurt over het wereld rond, dan zegt hij tegen hen, gij zult mijn getuigen zijn. En ze worden geroepen om te getuigen van de grote werken van de Heere. Om te getuigen van de volle waarheid. Maar iemand overtuigen, dat kunnen ze niet. Iemand doen buigen, iemand overbuigen onder de waarheid van het woord van God. Dat kunnen de knechten ook niet. Ze kunnen immers niemand tot bekering brengen. Het is onmogelijk voor mensen om dat te doen. En gelukkig, ze worden er ook niet toe geroepen. Ze worden geroepen om te getuigen, dat is hun werk. En wat zij niet kunnen, dat kan God. En wat zij niet kunnen, dat doet God. Dat staat in de tekst. De geest zal de wereld overtuigen van zonde. Wat dat inhoudt. Gemeente, als er in Vriezenveen gepreekt wordt vanaf de kansel, dan ga ik er uit de aard der liefde vanuit dat het onder u ook zo is. Dat een dienaar van het woord niet moet verzwijgen dat we een zondig mens zijn, maar stel nou dat het 100 keer of vaker per preek tegen u gezegd wordt. Dan zegt u misschien, klopt allemaal. En dan zeg ik, u hebt ook die overtuiging. Mooi. Maar ben u daarmee bekeerd? Kunt u daarmee God ontmoeten? Kun je met zo'n overtuiging, die diep in het verstand zit, voor de Heere verschijnen? Zou u het aandurven om voor de rechterstoel van die heilige God te komen staan met een verstandelijke overtuiging alleen dat u een groot zondaar bent en niet meer dan dat? Ik acht, daarmee blijven we nog precies dezelfde. Er is nog niks met een mens gebeurd. Het is te kort voor de eeuwige. Ik kan met een verstandelijke overtuiging echt God niet ontmoeten. Moet er helder blijven onderscheiden, gemeente. Elkaar ook eerlijk behandelen. Het kan zelfs zijn dat er iemand vanavond is die zegt, ja, maar ik heb het niet alleen in mijn verstand zitten, ik heb het ook wel in mijn gevoel zitten. Ja, want het heeft me toch wel eens een keer wat gedaan. Ik ben er wel eens een poosje heel ontroerd onder geweest. Ja. Misschien ben u wel net als die persoon die midden in de nacht tot die diep lag te slapen ineens wakker schrok. Hij meende toch echt dat er iemand op de deur had geslagen. Hij kleedde zich aan, ging beneden kijken bij de deur. Nou, val ook wel mee, zegt hij. Hij gaat weer terug, gaat weer op bed liggen en slaapt weer verder. Ach, zo is het zo vaak bij mensen die een ogenblik onder de indruk zijn. En overtuiging in het verstand, in het gevoel. Maar het hart, is het hart daarmee vernieuwd? Is het hart daarmee bekeerd? Gemeente, weet u wat we nodig hebben? Niet een verstandelijke overtuiging, niet een gevoelige overtuiging, maar zaligmakende overtuiging. Daarover gaat het in de tekst. Daarover spreekt de zaligmaker. Als hij zijn oog slaat op het werk van de Heilige Geest die komen zal. En die de wereld zal overtuigen van zonde. Als die komt in deze wereld, hoe gaat dat dan? Hoe wordt dan die wereld overtuigd van zonde? Dat is toch geen onbelangrijke vraag? Is toch de vraag waar we het antwoord op moeten weten en weten moeten of het gebeurd is aan en in ons eigen hart? Wat gebeurt er dan als de Heilige Geest een zondaar overtuigt van zijn zonde? Dan moet u weten dat in het verband waarin de zaligmaker spreekt, het woord dat hij bezigt, de trooster, dat betekent eigenlijk de parakleet, zo staat er in het Grieks. Het is de persoon die erbij geroepen is. In het Latijn heet dat een advocaat. De man die erbij geroepen is. De Heilige Geest, die wordt ons vanavond voorgesteld onder dat beeld. Dat hij erbij geroepen wordt en u begrijpt. Een parakleet, een advocaat, die brengt ons eigenlijk weer in de sfeer van het recht. We worden gesteld voor de rechterstoel van de Heer, voor de rechtbank van ons geweten. En wat gaat nou de Heilige Geest doen? De Heilige Geest die gaat ons voor ogen houden dat we zonden hebben. Dat we misdaan hebben tegen de Heer. Dat we gedaan hebben wat kwaad is in zijn heilige ogen. Het is alsof er bewijsmateriaal vergaderd wordt tegen mij. En of het op de tafel gelegd wordt voor mij. En of de Heilige Geest mij geen gelegenheid meer geeft om er omheen te kijken of om achterom te kijken. Ik moet steeds aankijken tegen dat bewijsmateriaal tegen mij. U hebt de wet overtreden. U hebt de bevelen niet gehouden van de Heer. U hebt gezondigd. En dingen die ik al lang vergeten was, ze worden ook weer voor mijn geest gehouden. De Heer zegt, ik zal het u ordentelijk voor ogen stellen. Hij vergeet niet wat ik wilde wegdrukken in het onderste laadje van de kast. Het is of de Heilige Geest het openmaakt. En dingen uit het verleden ook voor me in die stapel. Die wordt zo groot. Ik spreek menselijk, dat begrijp ik. Er komt zoveel zonde voor me te liggen. En ik kan het alleen maar bevestigen. Ik kan alleen maar zeggen, Heren, het is waar. Ik heb het gedaan. Ik moet het met God eens worden. En het is de Geest die mij eens maakt met God als rechter. En als ik het eens word met de rechter, dat ik gezondigd heb. Gemeente, dat kan nooit anders. Dan moet u het ook eens worden met de straf die op de zonde gesteld is. Dan moet u billijken de straf die de rechter van hemel en aarde heeft gezet op de overtreding van zijn wet. Dan moet u het zeggen, Heer, als u met mijn doem gediend bent, ik ben de uwe, ik heb het verdiend. Het wordt sterven, het wordt omkomen. Als de Heilige Geest me gaat overtuigen van mijn zonde, dan wordt mijn zonde zo groot dat ik er geen kant mee uit kan om ermee weg te vluchten. Dan alleen tot de Heere. En dan zegt mijn tekst, als ik het lees in het verband waarin staat, dat ik niet alleen moet denken aan de zonden die ik gedaan heb tegen de wet. Want als in vers 8 staat, die gekomen zijn, dan zal de wereld overtuigen van zonde. Dan zegt het 9e vers van zonde, omdat zij in mij niet geloven, zegt de Heer Jezus. Het is wel eens zo uitgedrukt, de zaligmaker die valt hieraan op het hoofd. Die grote zonde van ongeloof aan de zaligmaker. De zaligmaker die naar de wereld is gezonden. En die niet begeerd is geworden. Niemand heeft hem begeerd. Niemand heeft hem gewild. Niemand had werk voor de zaligmaker. Dat komt omdat we onze zonden niet willen herkennen en niet willen belijden. En de zaligmaker die werd zo aangeboden, aangedrongen. Die werd als het ware aan de voeten van zondaren neergelegd. Onder mededeling dat alleen het bloed van Jezus Christus reinigt van de zonde. En we hebben het bloed onrein gemaakt. En het vertreden van zonde. Omdat ze in mij niet geloven. Geen zaligmaker nodig hadden. Maar zei, Heer, ik kan zelf wel. Ik zal zelf wel mijn best doen. Om straks voor God te kunnen bestaan. Met mijn goede werk. Het is alles te kort. Voor de eeuwigheid. O gemeente. Dat we toch zouden begeren. Dat de Geest ons overtuigt van zonde. Want dat staat op de weg na het volgende, waarvan we na de tussenzang gaan spreken om eerst te zingen uit Psalm 51, het 2e vers. Want ik gevoel de grootheid van mijn kwaad, mijn zonde zie ik me steeds voor ogen zweven. en wat daarmee volgt. Psalm 51, het tweede vers. Bij de enige gerechtigheid, omdat de Heer Jezus zegt, en die gekomen zijnde zal de wereld overtuigen, niet alleen van zonde, maar ook van gerechtigheid. En het eerste wat we dan zeggen, gemeente, tegen u, dat is, dat bewaard moeten worden voor een uitlegkundige, een exegetische misser. En dat we hier niet moeten lezen, zoals soms de goede trouw gelezen wordt, alsof er staat dat de Heilige Geest eerst overtuigt van zonde en dan van ongerechtigheid. En dan nog eens een keer van het feit dat we onder het oordeel liggen. Ik ontken niet dat de Heilige Geest die dingen leert, maar ik erken dat dat ligt onder het eerste. Onder de overtuiging van zonde. Er staat echt niet dat de Heilige Geest daarna overtuigt van ongerechtigheid. Maar staat echt van gerechtigheid. En wat houdt dat in, gemeente? Het mes wordt er eerst diep ingezet. Zo heeft de apostel gepreekt. Neem die preek toch maar even ter vergelijking, omdat het een Bijbelse preek is. En daarom onaantastbaar voor kritiek. Hij heeft zo gepreekt dat eerst de zondaren schuld verslagen werden door het werk van de Heilige Geest. En zij gaan uitroepen, wat zullen we dan doen? Mannen, broeders, hoe kunnen we dan nog zalig worden? Is er nog een weg om met God verzoend te worden? En wederom tot genade te komen. En nadat het mes er was ingezet, weet u wat er toen tevoorschijn kwam? Achter het mes komt het bloed. Dat is een oude uitdrukking in de kerk. En die is volkomen waar. Achter het mes, het bloed. Achter de ontdekking, Christus. Het geloven in de Heer Jezus Christus werd gepredikt. De enige gerechtigheid die Christus heeft aangebracht aan het kruis. En die alleen voor God bestaan kan. En die alleen redt van de dood. En waarmee we bedekt moeten zijn. En waarachter we alleen schuiling kunnen vinden. Die gerechtigheid wordt aangewezen. En van gerechtigheid. Gemeente, de Heilige Geest gaat een weg met de zondaar waarin die hem laat zien. Dat er beantwoord moet worden aan de heilige wil van God. Dat er betaald moet worden aan dat geschonden recht. En hij laat het de mens zien dat die mens van nature probeert om zelf weggetjes uit te denken. Laat ik het anders zeggen. Laddertjes te timmeren. Waar die gaat opklimmen met zijn goede werken. En hij denkt dat hij die laddertjes zo hoog kan maken. Dat hij er eenmaal de hemel mee kan binnenkomen. En dat hij dan een weg heeft gevonden om van de aarde te komen in de hemel. Maar hij vergeet dat de Heer al onze laddertjes zal omwerpen. En dat er zo nog nooit één is zalig worden. En nooit één kan zalig worden ook. Want onze gerechtigheden zijn op zijn best een wegwerpelijk kleed, waardeloos in de ogen van de Heer. Willen wij door onze gerechtigheden bovenkomen, gemeente, dan moeten we meer hebben dan de fariseeën en de schriftgeleerden in de dagen van de Heer Jezus hadden. Tenzij uw gerechtigheid overvloediger zij dan die der schriftgeleerden en fariseeën, gekund in het koninkrijk Gods niet binnenkomen. Want we vergeten dat onze gehoorzaamheid in alle stukken volmaakt moet zijn. En dat er in het minste niets mag ontbreken aan wat de Heere eist. En we vergeten dat ons werk stukwerk is. En nergens op lijkt. En alles te kort is om God onder ogen te komen. Maar wat leert nou mijn tekst? Kennelijk is er toch gerechtigheid. Waar brengt de Heilige Geest? Die zal het uit het mijne nemen. En zal het u verkondigen. Die zal u in al de waarheid leiden. In de waarheid. Van uw verlorenheid en verdoemelijkheid. Maar ook in de waarheid. Van de noodzakelijkheid. Van de onmisbaarheid, van de dierbaarheid en van de heerlijkheid en zoetheid van die enige zaligmaker die gezonden is van boven naar beneden, gezonden is uit het raadsplan Gods in een wereld verloren in zonde en schuld, om in die wereld uitgeworpen te worden door de wereld, maar te brengen. Zijn offer op Golgotha, die een gerechtigheid heeft aangebracht, die volmaakt is in de ogen van de Vader. waar niets aan mankeert. Ja, dan zegt Christus. Hij zegt, van gerechtigheid, vers 10 legt het uit. Omdat ik tot mijn vader heen ga. En gij zult mij niet meer zien. Dat lijkt in eerste instantie niet zo makkelijk uit te leggen. En toch, ik geloof, het is eenvoudig. Waarom zegt Christus, ik ga tot mijn vader heen. Hij kan niet anders zien dan dat hij naar de vader gaat. Met de gerechtigheid die hij aanbrengt. Met zijn volbrachte werk. En dat de vader hem aanvaardt. Dus hij preekt hier het evangelie. En als die zegt, gij zult mij niet meer zien. Dan herinner ik u eraan dat de zaligmaker deze woorden heeft gesproken. Voor die van zijn discipelen ging scheiden. Dus hij troost hen met het feit dat zijn offer wordt aanvaard. En dat zijn gerechtigheid die volmaakt is, genoeg is. En gemeente, dan komt het erop aan. Dat die gerechtigheid ons toegerekend en geschonken zal zijn. Dat die op onze naam gezet zal zijn. En dat wij mogen weten wat McShane zo schoon uitdrukt. In dat vers wat hij heeft gedicht, nu ken ik die waarheid. Zo diep als gewis. Dat Christus alleen mijn gerechtigheid is. Het is van die gerechtigheid, hoe troost, dat de Heilige Geest komt overtuigen. Mag u ervan weten? Of ben u er nog een vreemdeling van? Heb u die gerechtigheid mogen zien? En heb u het geloof mogen ontvangen bij God vandaan, dat die gerechtigheid u redt van de dood? Meer heb u niet nodig. Het minder kan niemand toe. In het vierde punt, het gevelde oordeel. De Heilige Geest gekomen zijnde zal de wereld overtuigen van zonde en van gerechtigheid en van oordeel. En dan herhaal ik het nog even, dat hier niet bedoeld wordt te zeggen dat de Heilige Geest ten slotte gaat overtuigen van het feit dat we allemaal onder het oordeel liggen. Dat we al wat oordeel hebben verdiend. Dat is waar. Voluit waar. En de Heilige Geest brengt ook onder die wetenschap. En doet er hartelijk mee in. Wanneer die een zondaar maakt tot een verloren zonde. Maar als ik het hier zo zou uitleggen, zou het strijden met de uitleg van de zaligmaker die zegt in het 11e vers, en van oordeel, omdat de overste deze wereld geoordeeld is. Wie is dat? De overste deze wereld, dat is de duivel, hè? Die macht heeft ontvangen over de zondaren in de zondeval. Zodat wij geworden zijn knechten van de Satan die gewillig zijn wil doen. En die gewillig onze eigen ziel bevuilen. En alles doen om verloren te willen gaan. De overste deze wereld, even een beetje dichterbij. Wie heeft het hier voor het zeggen? Van nature. Wie is het overst in deze wereld aan wie we onze gehoorzaamheid hebben gegeven? Het is de duivel. De overste deze wereld. Maar Christus zegt, hij zegt het tegen zijn kerk. Hij zegt, de overste deze wereld is geoordeeld. En dan zegt u, ja, maar dominee, u hebt in het begin van de preek zo duidelijk gezegd. Historisch gezien, de zaligmaker staat nog voor zijn lijden en sterven. Ja, dat is waar. Maar u weet dat ook in het Oude Testament nog alles gesproken wordt met een profetische zekerheid over dingen die nog moeten gebeuren. op een manier alsof zal gebeurd zijn. Een kind is ons geboren. Een zoon is ons gegeven. 750 jaar voor de geboorte van Christus. Alsof het gebeurd is, zo spreekt Christus. Die weet waartoe die gekomen is om de werken des duivels te verbreken. Hij zegt tot troost, hij meldt het zijn kerk. De overste deze wereld is geoordeeld, u weet. Dat is gebeurd aan het kruis. Waar Christus de kop der slang heeft vermorzeld. Het brein van Satan heeft vernietigd, heeft verslagen. De Satan die weet het is uit met mijn rijk. Het is gebeurd. Wat aan Christus is gegeven, de heerschappij. Je zou het niet altijd zeggen, oh nee. We moesten het altijd zeggen. Men ziet het niet altijd, oh nee. Dat is een tekort bij ons, dat we het niet altijd zien. Maar het is wel waar. De heerschappij is op zijn schouder. De leidsels van het wereldbestuur liggen in zijn goddelijke handen. De overste deze wereld is geoordeeld. Ja, dan sluit ik echt niet mijn ogen voor de werkelijkheid, gemeente, wetende dat zolang we hier beneden zijn, de duivel nog macht heeft. En dat hij naarmate de eindtijd vordert en we dichter bij de laatste dag komen, al zijn macht ook bijeenraapt en verzamelt. Om als het mogelijk ware de uitverkorenen nog uit de hemel te houden. Maar Christus zegt dat kan niet. Want de overste deze wereld is geoordeeld. En dan is het als de Heilige Geest gekomen zijnde. Daarvan gaat overtuigen. Als die deze wereld daarvan komt overtuigen, dan is er geen grotere troost dan dat te mogen weten. En dan is er geen begeerlijker zaak dan dat met een waarzaligmakend geloof te mogen geloven. En de doorgenade amen op te mogen zeggen. Want dan is de troost helder. Dan brengt de Heere de zijnen thuis. Al loopt het pad ook door de zee. U zullen als op Mozes bij. Geen golven overstroom. Waarom niet? Gij sloeg hem op de kaken. Verbrekend onverwacht. Zijn tanden door uw macht. Gij hebt overhand verkregen. En datzelfde vers waarop het zometeen als slotzang te zingen zegt. Gij geeft uw volk de zegen. Daarom is dat volk gelukkig dat overtuigt van zonde, gerechtigheid en oordeel. De Heeren is toegevoegd. Mag u horen bij dat volk. Verheerlijk dan hem. Bent u nog een vreemdeling ervan? Buig dan uw knie en bid dat dit werk ook in u geschiet. Ja, ook in mij. Amen. We eindigen met gebed. Getrouwe God, eeuwige Heere, we komen aan het einde van de dienst voor uw heilige ogen in het gebed. Om uw naam met eerbied en met ootmoed te erkennen. Dat u ons vanavond onder uw woord hebt gehouden. En we bidden om de toepassende bediening en werking van de Heilige Geest. Dat de woorden vanavond gesproken niet tegen ons zullen getuigen. Maar dat u ze nog wil gebruiken. Tot onze lering en bekering voor het eerst en steeds weer en meer bij vernieuwing. In de aanvang en in de verdere voortgang. O getrouwe God, neem weg wat niet was naar de reinheid van uw heiligdom. Breng op de plaatsen van bestemming, dichterbij en verder weg. Geleid over gevaarvolle en onveilige wegen. Het gevaar loert aan elke kant en het is er elk ogenblik. Bewaar voor een onverwachte en voornamelijk voor een onverzoende dood. Ga met ons in de tijd die rest tussen nu en het nemen van de beslissing inzake het uitgebrachte beroep. Wijst gij zelf de weg der waarheid aan. Achter u aan is er altijd een weg om te gaan. En het is altijd de beste weg. U die door de woeste baren de brede stromen een pad weet te banen. Waar de voet kan gaan, u bevelen we elkaar. En we smeken om de leiding van de Heilige Geest. Niet omdat we het verdiend hebben of waardig zijn, maar alleen uit genade en om Jezus wil. Amen. Psalm 3, het vierde, dat is het laatste vers. Sta op, verlos mij, Heere. En wat daar meer volgt, Psalm 3, het vierde vers. Ontvang dan voordat u heen gaat naar uw huizen de zegen des Heren. De Heere zegen u en hij behoede u. De Heer doet zijn aangezicht over u licht en hij zij u genadig. De Heer verheffe zijn aangezicht over u en hij geef u vrede. Amen.